Lieve mensen, van harte welkom in deze dienst waarin voorgaat dominee Reiner Waal. Fijn dat u er weer bent. De organist vandaag is Hans Rijken. De bloemen vandaag die gaan naar mevrouw Melie van Wel. Ze is weer thuisgekomen uit het revalidatiecentrum. Zij krijgt een hartelijke groet en bemoediging van ons allen. Mag ik u voorgaan in gebed? Heer, onze God, er is dankbaarheid in ons hart voor het vele goede wat wij mogen doen. Wij ervaren daarin uw zegen en kracht. Wij willen u in deze dienst danken en tegelijk willen wij u vragen om steun en sterkte. Blijf ons vervullen met eerbied en liefde voor onze medemensen, voor het leven dat in zoveel vormen aan ons is toevertrouwd. Schenk ons ook in de toekomst de geest en inspiratie van Jezus Christus, uw Zoon en onze Heer, die leeft in de eeuwen der eeuwen. Amen. Het intochtslied is vanochtend lied 221, de versen 1, 2 en 3. Ik wens u allen een goede dienst.
Lieve mensen, fijn om weer in jullie midden te zijn en deze dienst met jullie te vieren. En dat willen we doen door ons te laten bemoedigen. Want Onze hulp is in de naam van de ene. Die trouw is tot in eeuwigheid. Genade zij u en vrede van God, bron van al het leven en van Jezus Christus, licht van de wereld en van de Heilige Geest, die ons allen met elkaar verbindt. In vrede. Laten we dan in deze vrede hier bijeen ons richten tot de levende God en om ontferming bidden over ons en onze wereld en daarbij de naam prijzen die in en boven ons allen uitgaat door na ons gebed en het Kyrie met elkaar Psalm 67 te zingen. Laten we bidden. Goede, barmhartige God, van alles groeit er. Op de velden, in de tuinen, koren, bloemen, rijst en druiven, brood en wijn in overvloed. U bent een bron van al wat leeft. Voor hart en ziel, ogen, oren. Het vervult ons, het voedt ons, het houdt ons in leven. Met licht en warmte voedt u uw schepping. En zie, het is goed en genoeg voor een ieder. Goede God, vergeef het ons. Wanneer we in de vruchten der aarde alleen maar producten zien. Met alle scheefgroei van dien. En wanneer we dieren verwisselen met handelswaar. Met zoveel leed dat een hemel schreeuwt, maar onze oren nauwelijks bereikt. Barmhartige God, het zijn allemaal uw geliefde schepselen. En in uw mensenkind Jezus Messias voedt u ons mensen met mededogen. Om van onze overvloed en levensmiddelen te delen met hen die tekortkomen. Zelfs in ons rijk land, maar vooral in streken die geteisterd zijn door een veranderend klimaat en oorlogsgeweld. Voed ons nu met honger naar gerechtigheid. Bevredig ons met zin voor het goede. Verzadig ons met vreugde aan elkaar als mensen die het leven uit uw hand weten te ontvangen, om het vervolgens uit onze handen door te geven en los te laten in de levendige kringloop van uw liefde. En zo bidden wij u, ontferm u over ons allen. Het ecumenische leesrooster laat ons vanochtend het Marcus-evangelie openslaan om daaruit het welbekende verhaal te lezen van de voeding van 4000 mensen. En nog een stukje verder, waar Jezus met zijn vrienden in de boot zit en waar ze daar nog een keer aan worden herinnerd wat dat zou kunnen betekenen, wat daar gebeurd is. Nou ja, en in die zin zitten wij ook in het schip, in het kerkschip hier, om met deze discipelen mee te denken, want tenslotte zijn wij dat ook. Laten we dat dan horen en ertussenheen een lied zingen van Henk Jongerius, ook in het teken van de ecumene, onlangs overleden Dominicaan. Hij die de blinden weer liet zien. Dus en het gaat ook voor ons omdat onze ogen en oren iedere keer weer open gaan. En daarvoor willen we nu ook bidden. Goede God, schenk ons met uw geest het fijngevoelige vermogen om dieper en verder te zien en te horen dan we reiken met onze berekenende verstand. Ja, dat we anders leren zien en horen met wat u ons te zeggen hebt. Om te ontdekken wat we in uw naam voor elkaar en onszelf kunnen betekenen en uit onszelf te bieden hebben aan voedzame zorg en ontspannen volharding. In gemeenschap met u en elkaar. Amen. Jezus, na een bepaalde tocht, ook buiten Israël in het noorden of Tyrus en Sidon, komt weer terug in de buurt van Capernaum, meer van Genezaret. En daar vertelt Marcus het volgende over, vanaf vers 1, hoofdstuk 8. Toen er op een keer weer een grote menigte bijeen was en ze niets meer te eten hadden, riep hij de leerlingen bij zich en zei tegen hen: ik heb medelijden met al die mensen, want ze zijn nu al 3 dagen bij me en hebben niets meer te eten. Als ik hen met een lege maag naar huis stuur, zullen ze onderweg bezwijken. Sommigen zijn immers van ver gekomen. Zijn leerlingen antwoorden: maar hoe zou iemand hen hier in deze verlatenheid van genoeg brood kunnen voorzien? Hij vroeg hen: hoeveel broden hebben jullie? 7, antwoordden ze. Hij zei tegen de mensen dat ze op de grond moesten gaan zitten. Hij nam de 7 broden, sprak het dankgebed uit, brak de broden en gaf ze aan de leerlingen om ze aan de mensen uit te delen. En dat deden ze. Ze hadden ook een paar kleine vissen bij zich. Hij sprak er het zegengebed over uit en zei dat ze ook de vissen moesten uitdelen. De mensen aten tot ze verzadigd waren. De leerlingen haalden op wat er van het eten overschoot. 7 manden. Er waren ongeveer 4000 mensen. Daarna stuurde hij hen op weg. Zover dit eerste gedeelte zingen we nu van 5:34 aangegeven versen.
Thank you.
Marcus vervolgt. Meteen daarna stapte hij met zijn leerlingen in de boot en voer naar het gebied van Dalmanuta. En daar kwamen de fariseeën op hem af en ze begonnen met hem te discussiëren. Om hem op de proef te stellen, verlangden ze van hem een teken uit de hemel. Jezus slaakte een diepe zucht en zei: waarom verlangt uw soort mensen een teken? Ik verzeker u, aan mensen als u zal zeker geen teken gegeven worden. Hij liet hen staan waar ze stonden, stapte weer in de boot en voer naar de overkant. De leerlingen waren vergeten genoeg brood mee te nemen. Ze hadden maar één brood bij zich in de boot. Hij waarschuwde hen: pas op, hoed je voor de zuurdeesem van de fariseeën en voor de zuurdeesem van Herodes. Ze hadden het er met elkaar over dat ze geen brood hadden. Toen hij dit merkte, zei hij: waarom praten jullie erover dat je geen brood hebt? Begrijpen jullie het dan nog niet? En ontbreekt het jullie aan inzicht? Zijn jullie dan zo hardleers? Jullie hebben ogen, maar zien niet. Jullie hebben oren, maar horen niet. Weten jullie dan niet meer hoeveel manden vol stukken brood jullie hebben opgehaald toen ik 5 broden brak voor 5000 mensen? 12, antwoordden ze. En toen ik 7 broden brak voor 4000 mensen, hoeveel manden vol stukken brood hebben jullie toen opgehaald? 7, antwoordden ze. Toen zei hij: begrijpen jullie het dan nog niet? We zingen over ons doven. Ja, lieve mensen, beste vrienden, hoe moeten we dat nou begrijpen? Dit wonder van de spijzigingen, vaak wordt er gezegd van de vermenigvuldiging van de broden. In ieder geval zullen we het niet kunnen begrijpen met dat verder heel schattige bedenksel. Jullie kennen dat allemaal, van de boterhamzakjes. Dat gaat zo. Ze zitten daar al 3 dagen, moet je je voorstellen. 3 dagen, ik vind dat een hele lange tijd. Want een preek met 15, 20 minuten is al lang. 3 dagen, niet om je voor te stellen, om daar alleen maar te zitten en te luisteren. En ik weet niet of de Heere Jezus dat ook zo voor elkaar heeft gehad om de mensen te blijven boeien. Ik stel me dat zo voor dat het misschien een soort festival was. Zo'n Graceland Festival of Flevo Festival, waar ze ook andere dingen hebben gedaan. Een groepje was met de kinderen bezig. Weer een ander groepje, te hebben misschien ook hun kleinvee erbij gehad, hun geiten en schapen. En dan hebben ze ook weer een kring gevormd en met elkaar gepraat. Heb je goede weideplekken, heb je een goed fokprogramma en zulke soort dingen. Dat leven wil ook uitgewisseld worden. Je leeft niet bij brood alleen, tenslotte. Je moet het ook organiseren. En die woorden die je hoort, ja, die moeten opgaan als zaad in de praktijk van ons leven, toch? Nou ja, hoe dan ook. Het verhaal is dan van de verklaring, hoe dat dan kon. Dat Jezus dan zei, nou ja, weet je wat, we beginnen maar. En we delen dat. En dan zullen we maar kijken wat er gebeurt. En nauwelijks zijn ze begonnen om het brood uit te delen. Gingen de knapzakken open. En er kwam nog een verborgen rantsoen uit van de mensen die ze achter hebben gehouden. Nou ja, zo kun je alle kanten uit, hè, met een Bijbelverhaal. En het is dan ook alleen maar een soort rationele verklaring hoe zo'n vermenigvuldiging had kunnen plaatsvinden. Maar ja, zit je dan bij datgene wat die Marcus ons wil vertellen? Zit je dan bij datgene wat hij die Jezus aan zijn discipelen laat vragen als ze in de boot zitten en ook te weinig brood hebben? En misschien bang zijn, ons ontbreekt het aan de calorieën om nog eens een keer door te roeien zodat we het oever bereiken? Ja, blijf je dan niet een beetje hangen bij het te lage, bij het te zeer voor de hand liggende? Ik probeer een andere insteek. En dat is de volgende. En dat vind ik ook altijd het mooie, vind ik, als je met zo'n verhaal bezig bent, om je dan te proberen vanuit onze situatie, vanuit onze geschiedenis, vanuit onze tijd, ons te verplaatsen. Dus die geestelijke bogen, die geestelijke brug te slaan naar dat verhaal toe. En nou, ik vind dat wij als voorgangers juist de taak en de opdracht hebben om dat inderdaad met jullie samen te doen. Als gemeente dat met elkaar te doen. Om daarbij te komen. Om het van daaruit te begrijpen. En dan moet ik wel een beetje verder gaan. 1. Het is Marcus die dat vertelt. En Marcus is de representant van de gemeente waar hij deel van uitmaakt. Daar vertelt hij het evangelie aan. En daar wil hij ook inderdaad vanuit het evangelie die gemeente helpen om zich als een geroepen gemeenschap vanuit die Jezus te begrijpen. En wat doe je dan? Wie ben je dan? En zij moeten het zonder die aanwezigheid, die onmiddellijke aanwezigheid van die Jezus doen. Die is er niet meer. Dus ze moeten het doen met de woorden die ze daarover horen, die Marcus hen vertelt vanuit dat evangelie. En daar gaat volgens mij dat verhaal over. Want het staat in het Marcus evangelium vlak nadat Jezus de discipelen uitzendt, de dorpen in, en zegt zo: jullie hebben gezien wat ik gedaan heb. Jullie waren erbij. Jullie zijn getuigen. En jullie hebben het ervaren. We hebben over gepraat. We hebben het geduid. En ten tweede, jullie hebben gehoord wat ik heb gezegd. En die hele passage over wat Jezus deed bij de schoonmoeder van Petrus, bij een verlamde die naar hem toe wordt gebracht en de schulden en zonden vergeven, al die dingen, dat eindigt met de gelijkenis van het zaad. En van daaruit stuurt hij die discipelen weg om die zaad uit te strooien. En dan maar kijken wat ermee gebeurt. En wees daar vooral ontspannen over. Er kan van alles mee gebeuren. Jullie kennen dat verhaal, die gelijkenis. En met die ervaringen nu komen zij terug. En zij worden weer geconfronteerd met een menigte die daar dan die 3 dagen is. En 3 dagen is natuurlijk ook weer een bijbelsymbool. Ten 3e dag opgestaan. Dus op de 3e dag gebeurt in de Bijbel vaak iets wat vanuit een hele lastige, bedreigende situatie, een soort doodssituatie, zich verengt en waar dan op de 3e dag iets wordt gevonden op basis waarvan een nieuw perspectief komt, een nieuwe levensinzet komt, opstanding. Dus dat zit hier ook in. En nu is het opmerkelijk hoe Marcus dat vertelt. Dus in mijn achterhoofd hebben, dat vertelt hij aan zijn gemeente. Jullie zitten in diezelfde boot, in hetzelfde schip als de discipelen van Jezus. Met het idee, we hebben te weinig brood om de menigte te voeden. En wat gebeurt nou? Jezus voelt medelijden met die mensen. Dat betekent dat Jezus niet alleen maar vanuit de hoogte praat, dat hij niet alleen maar allerlei dogma's verkondigt, zo zit het en zo moet je geloven, anders kom je er niet. Geen sprake van. Hij is heel dicht bij de mensen. Hij voelt wat in hen omgaat. En dat ze zich zorgen maken, jeetje mina, we zijn er een beetje doorheen. We hebben al veel moois gehoord, maar ja. Onze lijven die voelen de schaarste honger. Hoe moeten wij terugkomen? Nou ja, en Jezus stelt zich dat voor en die verwoordt dat voor hen. En dan dus, dat is het eerste. Dat gevoel vanuit die nabijheid met de mensen van dat medeleven. Het mededogen, het meevoelen. Hè? Hij verplaatst zich als het ware in de mensen, in hun zorgen, voelt het mee. En het tweede is dan dat hij zich afvraagt, oké, wat kunnen wij er nu aan doen? En dat deelt hij met zijn leerlingen. Dat deelt hij, laat ik het maar zo zeggen, met de kerngemeente. Voelen jullie dat ook? Wat kunnen wij met elkaar hier aan doen? En dat tweede wat hier belangrijk is, dat hij niet een enkeling aanspreekt. Jij bent de schatmeester, jij bent de kerkrentmeester, jij bent de ouderling, wat weet ik, jij bent de dominee, zorg jij er maar voor. Dat is jouw taak, hè? Jij hebt de roeping, je hebt ja gezegd. Hè? Handen uit de mouwen nou. Nee, hij zegt het. Wat hebben wij, wat hebben jullie bij je? Nou ja, 7 broden en een paar visjes. Die komen nog een beetje achteraan, maar het is wel prettig. Een beetje beleg is toch ook wel leuk? Dat is het derde opmerkelijke, dat Jezus niet zegt, ik ben de Messias, ik ben de Zoon van God, ik zal het maar even regelen voor jullie. Nee, ik vind dit ook trouwens een prachtig voorbeeld van goed leiderschap. Dat hij dit niet naar zich toetrekt en zelf de held uithangt. Maar dat hij weer dit in gemeenschap doet met hen die bij hem zijn, waarvoor hij is en die voor hem zijn. Dus doet hij daarmee ook een beroep op wat die leerlingen bij zich hebben, wat die te bieden hebben. Goed. 7 broden. Ja, dat is niet genoeg. En zouden we dan niet eerder naar de markt toe gaan en wat meer kopen? Maar ja, het is, staat hier vertaald verlatenheid, maar in de Griekse tekst staat woestijn. We zitten in de woestijn. Het is natuurlijk ook een metafoor voor het leven. Hè? We zitten in een woestijn, we zitten in een situatie waar gewoon niet genoeg is, niet genoeg levensmiddelen om goed te leven, om het goed te hebben, om het echt goed te hebben. Misschien zelfs te weinig om te overleven. Woestijn, daar, nee, heeft geen zin. Dus we moeten het niet hebben, dat is ook een leer. We moeten het niet hebben van middelen die buiten onszelf liggen, dus niet van de markten, niet van dat geld. Nee, het is aan ons. Het is aan onze verantwoordelijkheid. Het is aan ons vermogen wat wij op dit moment ter beschikking hebben. Doe het daarmee. Probeer het daarmee te doen. Weer Marcus en die gemeente in het achterhoofd. En dat Jezus de discipelen uitgestuurd heeft voor de verkondiging in de dorpen, om die goede boodschap door te geven in woord en daad, op de manier waarmee ze mensen ontmoeten, hoe ze mensen aankijken, aanspreken en daarin weten mee te nemen of niet. En dan is het ook goed. Laat maar los. En dat is voor mij waar het naartoe gaat in dit verhaal. Dat Marcus ons via Jezus wil leren ons te verplaatsen in mensen, ja, die lijden, die op dat moment niet voldoende hebben om met datgene waar ze mee behept zijn of wat hen geraakt heeft of waar ze zich zorgen over maken om daarmee verder te kunnen. Ze komen van ver, ze moeten weer op weg. Het gaat om dat voedsel voor onderweg. En dan gaat het niet van Oostzaan naar Ede, maar dan gaat het van hier naar thuis. Snap je? Het gaat om de levensweg. Daar gaat het om. En die is voor sommigen ver, voor anderen minder ver. Maar wij zijn ervoor met elkaar om datgene wat we zelf gekregen hebben, geschonken hebben gekregen, door te geven aan diegenen die dat nodig hebben. En Jezus is daarin niet de wonderdoener, om het maar zo te zeggen, maar veel meer de stimulator die de discipelen dat leert om zo te handelen. En dan terug in de gemeente betekent dat het dus niet. Die 7 broden, ook dat is weer symbolisch. Dat vraagt hij dan ook in die boot van, jullie hebben het meegemaakt eerst met die 5000. Hoeveel mannen zijn daarover gebleven? 12. En nu 7 broden, hoeveel mannen zijn daarover gebleven? 7. Als je dat weer in de symboliek legt, dan is 12 heel erg duidelijk. Dat is het volk van Israël, de 12 stammen. Dus dat voeden is tweegedeeld, je voedt als het ware je eigen volk, waar jij deel van uitmaakt, als Jood, Israël. En je voedt 7 de wereld, want 7 dat is het getal van de volheid. Dat is het getal van de wereld. En het is dat verhaal, dat tweede verhaal, is ook nadat Jezus in Tyrus en Sidon is geweest. Dus buiten Israël heeft verkondigd. Dus zo valt alles eigenlijk op zijn plek. Dat Marcus zegt, wij als gemeente, we zijn uiteraard voor onszelf. We zijn voor ons volk. We zijn voor onze religie. En tegelijkertijd zijn we ook voor die anderen die bij ons komen. Of waar wij naartoe gaan, omdat wij iets in huis hebben waar wij met mensen op weg kunnen helpen. Dat ze hun levensweg op een goede manier kunnen bewandelen. En dat zijn dus dan woorden die jou aanspreken, die goed doen dat gezegd wordt. Komt allen tot mij. Die vermoeid bent en belast. Ik wil jullie verkwikken. Ik wil jullie datgene geven wat je nodig hebt. En dat is niet zomaar, ik gooi er wat in en doe het maar mee. Nee, dat is dat die Jezus of dat wij eigenlijk als plaatsbekleders van hem, dat wij ons verplaatsen in hoe zou hij het gedaan hebben dat we iedereen laten komen met zijn of haar verhaal. Of als wij een keer in de penarie zitten, dat wij weten in de gemeente, ja, dat zijn mensen, daar kan ik naartoe, daar kan ik mijn verhaal kwijt. En dan hoef je niks over te zeggen verder, maar het is al genoeg als jij een luisterend oor hebt, wat je hebt in te brengen. Dat is een van de 7 broden. Of dat je een handreiking kunt doen, met een rietje of wat weet ik veel. Dat is een van die 7 broden. Of dat je wat je hier in Oostzaan doet, af en toe met dat SOS Kinderdorp, waar je al zoveel jaren heel trouw mee bezig bent. Dat is een van die 7 broden. En dat is allemaal wat jullie, wat wij in huis hebben, wat ons geschonken is om aan elkaar te geven. Aan warmte, aan vriendelijkheid, aan liefde, aan zorg, aan handreikingen, aan begrip. En in die zin versta ik Jezus als hij zegt, hebben jullie het nog niet begrepen? Dat het dus niet gaat om, wij hebben te weinig en wij kunnen het niet. Nee, jullie hebben nu ondervonden dat met datgene wat jullie hebben, wat in jullie is gelegd, dat je daarmee prima kunt doen, ja, dat er zelfs over is. En ik moet ook zeggen, in mijn ervaring als interim predikant heeft me dat verhaal altijd heel erg aangesproken. Want in gemeenten waar het moeilijk gaat en waar te weinig geld en te weinig vrijwilligers en het gebouw kan niet meer goed worden onderhouden. En alles loopt vast en alles komt in een soort kramp te zitten. Dat je dan ook dacht, jullie zoeken het buiten jezelf, in de middelen. Terwijl, laten we maar anders kijken. Kijk maar naar elkaar. Kijk maar naar wat je met elkaar deelt. Zo'n dienst. Of een avondmaal waar je die broden deelt en de wijn deelt. Hier ook wordt natuurlijk een hint gegeven. Hij nam het brood en sprak het dankgebed uit. Dat is de liturgie van het avondmaal. Dat zijn de dingen die er zijn. Die gebeuren en die zich met hun eigen voedende kracht in ons begeven. En wij daar meer dan genoeg ontvangen om onze levensweg met elkaar, met al datgene wat erop gebeurt, ook met heel dat verlies wat je hebt te incasseren en toch, je blijft worden gevoed met deze warmte, met deze liefde, met deze levenskracht, met deze levensmoed en deze levensvreugde. En dat is wat we in ruime mate aan elkaar kunnen geven. Wij hebben het ontvangen. En misschien, zo zei een keer iemand, ontvangen is zaliger nog dan geven. Laten we dan ons voeden vanuit deze levensbron, begrip voor elkaar en begeleiden op die weg waar we elkaar nabij kunnen zijn van en met elkaar kunnen leren wat nodig is en hoe we daar met elkaar als gemeente elkaar ondersteunen om op de weg van de Messias zelf te gaan, die uiteindelijk zichzelf heeft gegeven als brood en leven voor heel de wereld. Amen. laten we met elkaar danken en bidden. Goede God, niet zonder voedsel voor onderweg, laat u ons hier vandaan vertrekken. U legt het onszelf in de mond, om het in ons op te nemen, om het in ons door te laten werken, om met het elan energie te leven in verbondenheid met u en elkaar. Want dat is wat u ons geeft, in alle opzichten. En zo bidden we u voor mensen die in eenzaamheid dreigen te verpieteren, ondervoed zijn geraakt aan contact en support, waarbij de leegte gauw kan worden gevuld met wantrouwen en frustratie. Dat we hen niet uit het oog verliezen, niet uit de hoogte benaderen, of erger nog, gewoon maar ongehoord aan hun lot overlaten. We bidden u voor hen die in ongastvrije streken honger lijden, kinderen voorop. En we weten, met elkaar hebben we de middelen, maar oorlogsgeweld en klimaatveranderende hebzucht ontnemen veel te velen het nodigste, met alle gevolgen van dien voor heel hun leven. We denken aan de kinderen in Gaza, in Jemen, in de Soedan, maar ook in de steenwoestijnen van onze westerse wereld. We bidden voor de kinderen in de SOS-kinderdorpen en de gemeenschappen waar ze aan toebehoren. Dat onze hulp hen niet alleen fysiek, maar vooral moreel steunt, om hun waarden en levensoriëntatie om te kunnen zetten in zelfvertrouwen en zelfwaardering voor een waardige invulling van hun levensweg. We bidden u voor vele gemeenten als de onze, die met zorg naar de toekomst kijken, dat we in uw nabijheid kunnen ontdekken wat we echt nodig hebben aan onderlinge zorg, plezier en liefde, om spontaan en ontspannen te getuigen van uw vertrouwen in ons vermogen om elkaar te voeden met liefde, warmte en vriendschap, op een wijze dat het uitstraalt ook in de gemeenschap van het dorp. Wees met hen die aan het eind van hun levensweg zijn gekomen en worstelen met een waardige laatste etappe. Dat zij omgeven zijn door partners, vrienden, zusters en broeders, een gemeente die hen helpen thuisbrengen in aanvaarding en vrede, in u eindeloos. U schenkt ons niet alleen de gaven die uit ons kunnen voortkomen. U schenkt zich uiteindelijk zelf aan ons met heel uw leven, voorbij afbrekend lijden en vernietigende dood. Waaruit u bent opgestaan als weg van en ten leven voor ons en met ons allemaal. Dit is voedsel. Voedsel uit de bron van uw liefde, die blijft wellen in en voor ons nu en alle dagen in tijd en eeuwigheid. En in die lichtruimte van uw liefde worden we stil om te denken aan elkaar in de nabijheid van u. En in die verbondenheid spreken we met Jezus zelf, onze Vader, die in de hemel zijt. Uw naam wordt geheiligd, uw koninkrijk komen, uw wil geschieden, gelijk in de hemel, als ook op de aarde. Geef ons heden ons dagelijks brood. En vergeef ons onze schulden, gelijk ook wij vergeven onze schuldenaars. En leid ons niet in verzoeking, maar verlos ons van de boze. Want van u is het koninkrijk en de kracht en de heerlijkheid tot in eeuwigheid. Amen.
Nou, u heeft het al gehoord vanmorgen. Er is al een lans gebroken voor de collecte vandaag. Want vandaag is het een van de 7 broden. Sterke kinderen veranderen de wereld. Familie is je basis en als die basis niet sterk genoeg is, komt de ontwikkeling van kinderen in gevaar. Zo ook met Omer. Hij groeide op in het eerste SOS-dorp van Afrika in Abobokare in Ivoorkust. Toen ik als peutertje aankwam in korte broek en op slippers. Het waren zijn enige bezittingen. Het was een fijne plek en mensen om van te leren houden. Een liefdevolle SOS-moeder. Toen zij een paar dagen naar familie was en oom er ziek werd, snelde ze terug naar huis, naar het SOS-dorp. En dat iemand dat voor hem deed, om niet te vergeten. Nu is oom er operator en is voorzitter van SOS Kinderdorpen in Ivoorkust. En nog steeds is er de band met zijn SOS-moeder. Graag bijdragen voor deze SOS-collecte. De doos voor de spullen van dominee Hofman, stap verder, die staan voor in de kerk. Graag uw bijdrage eraan. 22 september komt hij en hopen we dat het weer een hele volle bak is, dat hij amper kan dragen. De tweede en derde collecte is voor de kerk. En graag ook uw bijdrage ervoor. Maar SOS ook belangrijk.
Deze genade mogen we ontvangen, aan elkaar doorgeven en met elkaar op weg gaan. En daarbij ook de zegen ontvangen, het